Broeder Joop sloot af met, en toen gingen zij naar de Olijfberg. Maar wat is er wat gebeurd vanaf de Olijfberg tot het kruis op Golgotha? Het gebed van de Heere Jezus in Gethsemane, dat de werkelijkheid van het sterven voor de mensheid, voor de zonde van deze wereld zo dichtbij kwam. Dan de gevangenneming, de verloochening, de verrading door Judas. Petrus die hem verloochende. En dan de brute behandeling, de smaad, de hoon, de bespotting. De leugens voor het Sanhedrin, de leugens voor Pilatus, die leugens voor Herodes. En de woorden kruisigt hem, kruisigt hem. En als we daaraan denken, waar halen we het woord vandaan, Goede Vrijdag? Wat was er dan zo goeds aan het brute geweld, de brute wijze waarop de Zoon van God aan dat kruis genageld werd? Het goede was, omdat hij als het Lam van God de zonde van de wereld heeft weggenomen. Daarom kun je, als je gelooft, het ook Goede Vrijdag noemen. En we willen daar ook van lezen vanuit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 23. Het Lucas-evangelie, hoofdstuk 23. En dan lezen we vanaf vers 33. Lucas hoofdstuk 23 vanaf vers 33. Toen zij op de plaats kwamen die schedel, of Golgotha, genoemd werd, kruisigden ze hem daar. Met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken en met hem beschimpte ook hun leiders hem. Ze zeiden, anderen heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En ze zeiden, als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters. Dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen, laste hem en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem. Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, Heere, denk aan mij. Als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar ik zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus riep met luide stem en zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Toen de hoofdman over 100 zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei, werkelijk, deze mens was rechtvaardig. Tot zover de schriftlezing. Laten we de Heere daar een zegen over bidden. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar uw woord mogen openen. Mogen nadenken, Heere, over wat uw Zoon gedaan heeft. Zijn leven gegeven aan dat kruis van Golgotha. Heere, mag het ons weer bemoedigen. Mag het ons weer er bewust van zijn dat Hij het volbracht heeft. Dat Hij de zonde heeft weggedragen. En dat een ieder die dat gelooft, vergeving van zonde ontvangt en gerechtvaardigd wordt. Heere, wilt u het alles in handen nemen? En dan bidden we u uit genade. In de naam van de Heere Jezus. Amen. Weet u, we hebben net gezongen. Op die heuvel daar ginds stond een ruw houten kruis. En het lied dat focust dan ook op het kruis van de Heere Jezus Christus. Maar is het niet bijzonder dat alle vierde evangeliën het steeds over drie kruizen heeft? Wat zou dan de bedoeling geweest dat Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes dat toch wilden noemen dat hij te midden van twee misdadigers hing en dat zij beide links en rechts van hem ook gekruisigd werden? Zou daar toch een diepere betekenis in zitten dat beide of alle vier het belangrijk vonden om dat te vermelden? Het Matthäus-evangelie noemt het ook expliciet dat ze mede gekruisigd werden, één aan de rechterzijde, één aan de linkerzijde. Matthäus zegt ook dat ze duidelijk, net als voorbijgangers, schriftgeleerden, oudsten en fariseeën, verweten dat hij anderen kon verlossen, maar zichzelf niet. Het werd genoemd. Marcus schrijft het ook. Maar die schrijft alleen heel erg kort dat ze hem smaden. Johannes, die beschrijft het. En die zegt alleen dat van hun de benen niet werd gebroken. Verder noemt hij ze niet. Maar hij laat wel weten dat er nog twee anderen waren. Maar het is juist Lucas die dit veel breder opschrijft en vermeldt. En dat is ook typisch Lucas, want Lucas die onderzocht de dingen en die schreef dat gedetailleerd ook op. Lucas laat ook zien dat de Heere Jezus eigenlijk in een hele bijzondere positie aan dat kruis van Golgotha hing. Hij hing tussen hemel en aarde. En hij hing als het ware tussen de mensheid. En ik ga zo uitleggen wat ik daarmee bedoel. De Heere Jezus was centraal, het centrum van het hele gebeuren tussen hemel en aarde en in de mensheid. En dat is zo bijzonder. Maar wat ook bijzonder is, dat die beide mannen die met Christus gekruisigd werden, allebei in dezelfde positie hingen. Niet als de Heere Jezus, maar beide mannen. Beide mannen hingen aan een kruis aan de zijde van Christus. Beide hebben hem gezien. Beide hebben hem gehoord. Beide hebben meegemaakt hoe hij bespot en gehoond werd. Hebben gezien hoe de soldaten over zijn klederen aan dobbelen waren. Hoe ze hem zure wijn gaven. Ze hebben het allemaal gehoord. En ze hebben dan ook de zeven kruiswoorden van de Heer Jezus gehoord. Beide hebben gehoord dat hij zei, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Beide hebben ze gehoord dat hij tegen Johannes zei, zie uw moeder. En tegen zijn moeder, zie uw zoon. Beide hebben ze gehoord, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Ze hebben gehoord, mij dorst, ik had dorst. Maar ze hebben ook gehoord dat hij zegt, het is volbracht. En zijn laatste woorden, Vader, in uw handen geef ik mijn geest, mijn leven. Beide hoorden en zagen, maar er werd verschillend op gereageerd. Reacties met een gevolg, met een consequentie. En daarom lijkt het wel of deze twee de tweedeling in de mensheid verkondigen. Je bent verloren of je bent gered. Wij verdelen de mensheid vaak in, je bent een Jood of je bent een niet-Jood. Maar op het kruis stierf de Heere Jezus voor de zonde van deze wereld. En het gaat erom, geloof je, aanvaar je dat. En als je het niet gelooft, dan ben je voor eeuwig verloren. En er waren drie kruisen op Golgotha. En elk kruis had zijn betekenis. En de eerste is het linkerkruis. Daar stierf iemand in zijn zonde. Nou, waarom zeg ik het linkerkruis? Nou, die vrijmoedigheid heb ik genomen omdat de Heer Jezus in Matteüs 25 het heeft over het scheiden van de schapen en de bokken. En de schapen gaan aan de rechterzijde, de bokken aan de linkerzijde. De schapen worden behouden en de bokken die gaan voor eeuwig verloren. Dus het links en rechts zijn aan de zijde van de Heer Jezus, beschrijft hij zelf als behouden of als verloren gaan. Dus ik weet het niet zeker, maar het geeft een beeld. Degene aan de linkerkant. Deze man staat dat hij meeging in het lasteren van het volk, van de leiders, van de soldaten. En met de dood in zijn ogen. Wetende, ik ga hier sterven, verhardde hij zijn hart. Verhardde hij zijn hart in plaats van na te denken, ik ga sterven, wat nu? Wat is er na de dood? Wat gebeurt er met mijn ziel? Maar hij ging door met het spotten. En hij zegt, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Ja, maar dat is geen belijdenis. Dat is geen erkenning, als u de Christus bent. Had u gezegd, ik heb begrepen dat u de Christus bent. Dat is belijden, dat is erkennen. Maar hij zegt hier, als u dan Christus bent. Met andere woorden, ik geloof er niks van. Maar als u dat dan bent, dan moet u nog één ding doen. Uzelf en ons verlossen. Geen idee wie dat was, wat hij deed. En dan moet hij zich realiseren dat deze man zo dicht bij de Heere Jezus Christus. Zo dicht bij zijn lijden, bij zijn sterven. Zo dichtbij bij het lam Gods dat werkelijk zijn lichaam heeft gegeven en liet verbreken. Dat zijn bloed liet vloeien op dat kruis van Golgotha waar met het avondmaal aan gedacht wordt. Zo dichtbij en toch verloren. Deze man leefde al in het gescheiden zijn van God. Hij miste al de heerlijkheid van God. Want Romeinen 3 vers 23 zegt dat we hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Hij hing daar zonder de heerlijkheid van God. Maar doordat hij Christus niet erkende, leefde deze man als gevolg nog verder weg. Want de Bijbel zegt dat degene die niet Christus aanvaarde, hun wacht hun een eeuwig verderf weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid zijner macht. 2 Thessalonicenzen 1 vers 9. Zo dichtbij. Zo dichtbij. En het niet erkennen had als gevolg een eeuwig verderf weg van het aangezicht van de Heere en van zijn heerlijkheid. Op het linkerkruis stierf iemand in zijn zonde. Maar er was een ander kruis. Een ander kruis. Dat linkerkruis, zo dichtbij. En toch voor eeuwig verwijderd. Wat overkomt dat eigenlijk velen? Vandaag de dag denken sommigen dichtbij te zijn. Ik ben als kind gedoopt. Ik heb belijdenis gedaan. Ik ga trouw naar de kerk. Ja, maar dat vraagt God niet van ons. God vraagt niet eigen werken. Hij vraagt geloof in het volbrachte werk van de Heere Jezus. Hij vraagt bekering en geloof en wedergeboorte. Dat brengt een nieuw leven. Het is gevaarlijk als we vertrouwen op religieuze wandel. We moeten vertrouwen op de Heere Jezus. Het linkerkruis verwijderd van de heerlijkheid van God. Op het rechterkruis stierf iemand in de vergeving van zijn zonde. De linker stierf in zijn zonde en de ander stierf in de vergeving van zijn zonde. Nou, als je de vier evangeliën leest en vooral Matteüs en Marcus erbij haalt, dan merk je dat deze misdadiger in het begin meedeed. Beide die smaden hem, beide bespotten hem. En ik kan het ergens wel begrijpen, want de hele meute eromheen, die deed dat. En daar werden ze door opgezweept. Maar hij kwam waarschijnlijk tot inkeer. Waarschijnlijk heeft hij toch iets in de Heere Jezus gezien wat hem tot nadenken bracht. Of misschien dat zijn geweten begon te knagen. Dat hij dingen hoorde, dingen zag, dat hij de Heere Jezus zich niet zag verdedigen, dat de Heere Jezus niet kwaad werd, maar dat de Heere Jezus daar alles over zich heen liet komen. En de Bijbel zegt het niet, wat bracht deze man nou tot inkeer? En dan lezen we in vers 40 of vers 39, een van de misdadigers die daar hing, lasterde hem en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Nou, de andere evangelie zegt dat ze dat beide deden. Maar Lucas is wat opgevallen. Die heeft een verandering in deze man gezien en heeft dat opgeschreven. En die zegt, maar de ander antwoordde en bestrafte hem. Wat gebeurde in deze man? Deze man kwam waarschijnlijk tot erkentenis dat Jezus Christus werkelijk zonder zonde was. Dat hij de koning der Joden was. En hij zegt, vreest zelfs uw God niet. Vreest u zelfs God niet. Nu u hetzelfde vonnis ondergaat. En dan erkent hij dit. Hij zegt, wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze. En weet u, dat staat zo meerdere keren in de Bijbel omschreven. Deze is het. Hij is het. Deze waar ik van verteld. Deze Jezus, zegt Petrus in Handelingen. Deze Jezus. En hij zegt, deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Was de geest van God in hem werkzaam? Want wat hij hier zegt, dat vinden we zelfs later. In Hebreeën 4 vers 15 vinden we dat terug. Dat hij, de Heere Jezus, verzocht is op dezelfde wijze, doch zonder te zondigen. Deze man aan de rechterkant zag de Heere Jezus als de mens, doch zonder te gezondigd te hebben. En hij erkende dat. En hij zegt dan op een gegeven moment, zegt hij tegen de Heere Jezus, hij zegt, Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Waar komt dat vandaan? We lezen nergens van tevoren dat iemand aan de misdadigers heeft medegedeeld, jullie gaan samen met de koning der Joden gekruisigd worden. Maar hij hing wel aan zijn zijde en heeft gezien dat er een bordje boven zijn hoofd werd getimmerd. Waarop stond dat hij de koning der Joden was. Misschien kwam er een herinnering, het zijn maar vragen om in te denken van wat is er gebeurd. Heeft hij het gehoord en werd het op dat moment bevestigd? Want hij getuigt dat de Heere Jezus koning is. Want anders zou hij nooit zeggen, als u in uw koninkrijk gekomen bent. Hij getuigde dat Jezus Christus een koning was en een koninkrijk heeft. Zo bijzonder. Hij geloofde dat er leven na de dood was. Hij geloofde dat er hoop was. Want hij zegt, gedenk mij. Met andere woorden, als hij dat doet, dan is er hoop voor mij. Dan is er een plek voor mij in dat koninkrijk. Met andere woorden, deze misdadiger geloofde dat er leven na de dood was. Hij geloofde dat er hoop was. En hij geloofde dat het alleen maar in Jezus Christus te vinden was. We lezen natuurlijk dat hij dat bordje heeft gezien. Maar hij getuigde van. En dan het antwoord van de Heere Jezus. En Jezus zei tegen hem. Kunt u zich dat voorstellen? Als je zelf met een lichaam wat gegezeld is geweest. Met een hoofd waarin die doornen nog zo te voelen waren. Handen en voeten waar nagels doorheen zijn geslagen. Hoe kun je dan nog tijd hebben of aandacht hebben voor iemand die naast je hangt en die het wel verdient? Wat is dat voor een heiland? Wat is dat voor een mens? De mens. De Zoon van God. En de Heere Jezus sprak tot hem. En dan zegt hij, voorwaar zeg ik u. Met andere woorden, wat ik hier zeg, dat kun je aannemen als zekerheid. Ik hou je geen doekjes voor. Dit is zeker. De Heere Jezus zei tegen hem, voorwaar zeg ik u, heden. Heden zult u met mij, en moet u opletten, in het paradijs zijn. Waar vroeg deze man om? Gedenk mij als u in uw koninkrijk komt. En de Heere Jezus die beantwoordt hem met heden zult gij in het paradijs zijn. Oh, dat klinkt nog mooier dan een koninkrijk. Het paradijs, dat is hoe God begonnen is met deze wereld. Dat is de heerlijkheid, de veelkleurigheid, de zuiverheid van de Heere God. Dat is de schepping waarvan God zei, en het was zeer goed. Reken maar dat het voor deze misdadiger een goede vrijdag was. Een goede vrijdag. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Wat een genade. Wat een God. En weet u waarom? Deze man kon niets meer doen om te bewijzen, om het te verdienen, om te laten zien dat hij een christen was. Dat is genade van God. Dat is die genade van God die wij soms niet kunnen pakken. Oh, we proberen hem theologisch in vakjes te brengen en systematisch uit te leggen. Maar hier zien we hoe rijk die genade van God is. Dat iemand in zijn laatste secondes van zijn leven, uren van zijn leven, tot bekering kan komen. En op dat moment de zekerheid van geloof. En van behoudenis krijgt. Weet u, Nel en ik, toen we pas tot geloof kwamen, werden wij behoorlijk opgevoed vanuit het woord van God. En de voorganger, of de evangelist waar wij toen mee optrokken, die zei, vergeet nooit dat in de laatste ademsnood van een mens een oceaan van Gods genade ligt. En dat zien we hier gebeuren op dat krechte kruis. Deze man stierf in de vergeving van zijn zonde. Genade en genade alleen. En is dat niet wat Paulus omschrijft als hij zegt, want uit genade bent u zalig geworden, bent u behouden door het geloof. En dat niet uit uzelf, het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roemen, zodat hij alle eer en glorie zou ontvangen. Hoe was dat dan mogelijk? Dat was mogelijk vanwege dat middelste kruis. Dat was mogelijk vanwege het Lam van God. Het Lam van God waarvan Johannes de Doper al had gezegd, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Niet zoals het bloed van alle kalveren en stieren en noem maar op, dat het de zonde bedekte. Nee, hij nam het weg. Hij nam het weg. En daarom, op het linker kruis stierf iemand in zijn zonde. Op het rechter kruis stierf iemand in de vergeving van zijn zonde. Maar op het middelste kruis stierf iemand voor de zonde. Dat is daar gebeurd. Dat heeft daar plaatsgevonden. En de Heere Jezus stierf als dat plaatsvervangende lam. Zijn bloed heeft gevloeid. En het was de Heere Jezus zelf die gezegd heeft, het is volbracht. Nou, als hij zegt, het is volbracht, dan is het ook volbracht. Dan kunnen we er ook niets meer aan toevoegen. En waarom is het volbracht? Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Weet u, het kruis van Golgotha, dat is het bewijs van Gods liefde voor u en voor mij. Als er iemand is en die heeft het gevoel van, ik vraag me af of God wel van me houdt. Dan moet u kijken naar dat kruis van Golgotha. Nou, laat ik het beter zeggen. Dan moet u kijken naar de persoon op dat kruis van Golgotha. Moet u kijken naar de Heere Jezus. En weet u waarom? Omdat Romeinen 5 vers 8 en 9 zegt, God echter bevestigt. Of de NBG-vertaling zegt, God echter bewijst zijn liefde voor ons. Dus als u het niet gelooft, dan ligt het aan uzelf, dan ligt het aan jouzelf. Want God heeft zijn liefde bewezen. En moeten we opletten waarin? Dan zegt hij, daarin, dus hij geeft ook aan waarin hij dat bewezen heeft, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Niet toen u uzelf gerechtvaardigd had, toen u uzelf, weet ik niet wat, had uitgehaald om maar zo goed mogelijk te zijn. Nee, hij zegt, voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. En nou komt het, veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Dat is gebeurd op dat kruis van Golgotha. En wat een impact had dat. Want als we dan lezen de vervolgverzen in vers 44 en 45, dan zien we dat er twee gebeurtenissen plaatsvinden. Eén in de hemel. Want er staat, en het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. Maar er gebeurde ook over 45 en de zon werd verduisterd en dan komt het, er gebeurde ook wat op aarde. En het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. Nou, als we het Matthäus-evangelie lezen, dan lezen we ook dat de aarde schudde, dat de rotsen scheurden, dat de graven werden geopend en doden werden opgewekt. Daar gebeurde wat. Daar gebeurde wat. Maar het allermooiste wat daar gebeurde, was dat het voorhangsel gescheurd werd. En we lezen in de Bijbel, dat was niet van onder naar boven, maar dat was van boven naar beneden. Alsof de Heere vanwege het offer van de Heere Jezus heeft gezegd en de weg is open. Kunnen we dat Bijbels verdedigen? Ja, dat kunnen we Bijbels verdedigen, dat de weg open is. Luister maar naar Hebreeën 10, vers 19 en 20. Dat zegt, omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Moeten we goed opletten hier in dit gedeelte, want heel veel gaan ervan uit, het voorhangsel is gescheurd, dus de weg is open. Ja, de weg is open, maar wel via een nieuw voorhangsel. Er is een ander voorhangsel in de plaats gekomen. Het voorhangsel van het oude verbond is gescheurd en het voorhangsel van het nieuwe verbond is daarvoor in de plaats gekomen, want de Hebreeënbrief zegt, die Hij, de Heere Jezus, langs een nieuwe en levende weg heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is zijn vlees. Dat is dat gebroken lichaam. Dat is dat bloed dat gevloeid heeft. En dat klopt ook wel, want de Heere Jezus zegt in Johannes 14, vers 6, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven en niemand komt tot de Vader. Niemand komt tot het Heilige der Heiligen dan door mij. Hij is dat nieuwe voorhangsel. Maar als je hem kent, heb je die vrijmoedigheid om in te gaan. Nou, Lucas gaat hier vandaan gelijk door dat de Heer Jezus met luide stem riep met luide stem in vers 46 en zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ik snap niet waarom Lucas gemist heeft dat er een Godverlatenheid was. Want Matthäus en Marcus, Matthäus 27 en Marcus 15, ja, wijzen daar juist wel op. Want dat, ik denk dat dat het zware lijden van de Heere Jezus was. Niet eens het fysieke lijden, maar dat hij wist dat er een Godverlatenheid zou plaatsvinden vanwege onze zonde die hij op zich droeg. Die duisternis die kwam, het lijkt wel of de Heere zich terugtrok. Vanwege de zonde die zijn zoon had. Want God is heilig en hij duldt geen zonde in zijn aanwezigheid. En de Heere Jezus heeft gezegd, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Wat een woorden. Wat moet dat betekend hebben voor de Heere zelf. En daarna gaf hij zijn geest. En dat is heel belangrijk dat we dat zien in de schrift. Dat er niet staat, en toen stierf hij. Er staat, hij gaf de geest. En dat is een kenmerk van Christus. Want hij had gezegd, niemand neemt mijn leven af. Niemand zal mij doden. Maar ik leg het af. Een bewijs dat niet de Romeinen, niet de Joden, niet onze zonden hem gedood hebben. Maar het bewijs dat hij voor onze zonden zijn leven heeft gegeven. Dat is de genadeboodschap van de Heere Jezus Christus van het evangelie. En dan lezen we in vers 47. Toen de hoofdman over 100. En in de andere evangelie staat er. En die bij hem waren, die ook waakten. Dus er waren er meer, niet alleen de hoofdman zelf. Zag wat er gebeurd was. Verheerlijkte hij God. En zei werkelijk. Deze mens was recht. Vaardig. O lieve luisteraar, als u dat nog niet gezien hebt, dan is er vandaag weer de dag dat u ogen kunt richten op dat kruis van Golgotha. En dat u hopelijk tot de woorden komt, deze mens was rechtvaardig. Hij is ook voor mijn zonde gestorven. En dat u daaruit vandaan de Heere gaat loven en prijzen. Ik wil afsluiten met drie prachtige versen uit de Hebreeënbrief. Wat laat zien de zekerheid van het geloof en het sterven van, en lijden van de Heere Jezus, het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Hebreeën 7, vers 25 tot 27. Daarom kan hij, dat is de Heere Jezus, ook volkomen zalig maken. Mooi hè? Niet een beetje, volkomen zalig maken. Wie door hem tot God gaan. Weet u waarom? Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hoge priesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. En nou komt het, want dat heeft hij eens en voor altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. De Heer Jezus hoeft niet meer opnieuw te sterven voor onze zonden. Hij heeft dat eens en voor altijd gedaan. Hebreeën 9 vers 12. Hij, de Heer Jezus, is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eens en voor altijd, binnengegaan in het heiligdom. En let op dit. En heeft daardoor, dus door het binnenbrengen van zijn eigen bloed, heeft hij een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Onze verlossing is eeuwig. Is niet een tijdelijk, is niet een valse belofte, is eeuwig. Want hij heeft dat teweeg gebracht. En als laatste, Hebreeën 10 vers 10. Op grond van die wil, de wil van God, zijn wij, gelovigen, geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht. Hier in de Herziene Statenvertaling gaat het eens en voor altijd, dat ligt op het offer van het lichaam van Christus. Maar kijk eens wat de MBG doet. Die zegt het zo. Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. En allebei klopt. Allebei klopt. Zijn offer was eens en voor altijd. En degene die de Heer Jezus aanneemt als zijn heiland en verlosser, is eens en voor altijd geheiligd, gereinigd en heeft deel aan een eeuwige verlossing. En weet u, om die reden. En om die reden alleen kan een kind van God met volle overtuiging, met heel zijn hart zeggen: Goede Vrijdag, dit is de beste vrijdag die in de heilsgeschiedenis heeft plaatsgevonden. En ik geloof dat met heel mijn hart. Amen. Zullen we de Heere daarvoor danken. Vader, we komen u zo danken voor wat we zeggen en noemen Goede Vrijdag. Heer, als we ons beseften wat dat is gebeurd, dan is het voor ons de beste vrijdag die er maar ooit heeft plaatsgevonden. Want u, Heere Jezus, heeft daar eens en voor altijd afgerekend met onze zonden. U heeft ze gedragen. U heeft de toorn van God, de verlatenheid van God, het gescheiden zijn van zijn heerlijkheid ervaren. O Heere, en nu bent u dat voorhangsel. Dat voorhangsel dat ons vrijmoedigheid geeft om binnen te gaan. Om een relatie met de Vader te hebben. En als we dan ook zeggen, onze Vader die in de hemelen zijt, dan weten we ook over wie we het hebben. O Heer Jezus, we kunnen soms niet echt beseffen wat het u gekost heeft. Maar we willen u daarvoor danken, we willen u daarvoor loven, we willen u daarvoor prijzen. Maar we willen ook bidden, Heere, dat het niet alleen woorden zijn, maar dat het zichtbaar in ons leven mag zijn. Wij zijn kinderen van de Allerhoogste. En wij hebben hem verlangen, niet alleen in hem te geloven, maar hem te dienen, voor hem te leven, hem te volgen waarheen hij ons leidt. Maar Heere, geef ons ook, als wij die vrijmoedigheid hebben om in te gaan, geef ons ook vrijmoedigheid om daarvan te getuigen. Juist nu in deze tijd waar zoveel vragen zijn, waar zoveel mensen toch met angst rondlopen, Heere, dat wij kunnen zeggen, ja, maar dit is het einde niet. Het einde heeft God in zijn handen. Maar er is iemand die heeft zijn liefde bewezen. En heeft het bewezen in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, dat er een getuigenis hiervan uit mag gaan. Dank u, Heere, voor uw woord. Dank u voor uw geest. Maar bovenal dank u, Heere Jezus, voor uw gehoorzaamheid aan uw Vader. Dat u eens en voor altijd het offer gebracht heeft. Dat wij daarin mogen rusten. Halleluja. Amen.